uit van ieder, van iedereen. Maak je deel uit van iedereen? Ja? Ik ben niet zo zeker, hè? Kijk naar de persoon naast jou en zegt, ik ben een iedereen. Kijk, zeg maar, zeg, ik ben iedereen. En de andere persoon zegt, jij bent ook iedereen. Ja? Dus spreekt iedereen over iedereen. Ja? Iedereen is de geest zichtbaar. Dat betekent iedereen van ons. Ja? Je bent deel uit van iedereen. Ja? Als je weet niet dat je bent deel uit van iedereen. Ja? Aan de een wordt de geest het verkondigen van wijsheid geschonken. Aan de anderen door dezelfde geest het overdragen van kennis. De een ontvangt van de geest een groot geloof, de andere de gave om te genezen. En weer andere de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden van wel en wat niet van de geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is. Al deze gaven worden geschonken door één en dezelfde geest, die zij aan iedereen, nog een keer, ik ben deel van iedereen, ja, iedereen afzonderlijk toebedeeld zoals hij wil. Nu, ik zal, laatste keer we waren aan zo'n dialoog, ja. We hebben een zo'n dialoogpreek gemaakt, vorige keer, ja. Vandaag we zullen spreken over de volgende twee. De onderscheid van de geesten en profeteren. Nu, deze twee onderwerpen is niet zo gemakkelijk, maar toch, je probeert om gemakkelijke manieren te presenteren. Ik heb een boek van Grudem, dat is een theoloog, en hij heeft 400 pagina's alleen over profetie, profeteren. 400 pagina's. Dus je kan niet, mijn preek is 4 of 5 pagina's, dus je kan niet 400 pagina's vandaag presenteren. Maar ik was aan het denken, wat is best voor ons om te begrijpen, en hoe kunnen wij in ons leven, in deze gemeente, gebruiken deze twee gaven? En ik zal presenteren op de gemakkelijkste manier deze twee gaven. De onderscheiden van de geest en de profeteren. Ja. Nu, zeer belangrijk. Deze gaven zijn de gaven van de geest. Ja. Dat zijn niet onze gaven. Ik was al lang bezig al te zeggen, dat zijn onze gaven, dat is mijn gaven, dat is... maar uiteindelijk, dat zijn de gaven van de geest. Ja? Zijn de gaven die de Heilige Geest bezit en hij geeft aan wie hij wenst. Ja? Zegt de Bijbel. En hier in onze tekst wordt niet gesproken over de geestelijke gaven. We zijn zo gemakkelijk gebruiken geestelijke gaven. Maar nergens in de Bijbel zien we de beschrijving van geestelijke haven. Het heeft niks te maken met geestelijke haven. Zijn haven die komt van de geest. Ja? Paulus spreekt over de haven die komen van de Heilige Geest. De Heilige Geest treedt in actie. Zijn activiteiten zijn manifestatie van de Heilige Geest. Zijn niet onze haven, is niet onze kracht, is niet onze bovennatuurlijke kracht die we kunnen iets doen, maar zijn de gaven van de geest. Ja? Net zoals de, wel mensen zeggen, ja, dat is een super een bovennatuurlijke kracht, hè, van, die ik ontvang van de geest en ik kan genezen. En iemand zegt, ja, ik heb de gaven van genezing, ja, ik heb ook de gaven van geven. Want dat is niet de super en een bovennatuurlijke kracht om te geven. Ja. En vandaag gaan we spreken over deze twee gaven. Onderscheid van de geesten en profeteren. Nu, laten we in Handelingen 16 lezen een tekst. Handelingen 16. Dankjewel, Nico. Dat komt water van bever, heilig water, levend water. Handelingen 16. We zullen lezen 3 versen, 16 tot met 18. Een andere keer, toen we weer op weg waren naar de gebedsplaats, kwamen we een jonge slavin tegen die bezeten was door een geest en zo de toekomst kon voorspellen. Met haar waarzeggerij verdienen ze veel geld voor haar eigenaars. Nu, luister goed in vers 17. Terwijl zij achter Paulus en ons aanliep, schreeuwde zij aan een stuk door. Kijk naar de boodschap. Deze mensen zijn dienaren van de Allerhoogste God en verkondigen u hoe u gered kon worden. Dat ging verschillende dagen zo door. Toen Paulus er genoeg van kreeg, sprak hij de geest als volgt toe. Ik beveel je in de naam van Jezus Christus, verlaat haar. En op datzelfde moment ging de geest uit haar weg. Nu, mijn vraag voor u is, hoe wist Paulus dat was daar een demonische geest? Omdat er niets fout was met haar boodschap. Ja, in vers 17 spreken een boodschap, deze mensen zijn dienaren van God, die Allerhoogste God, en verkondigen u hoe u gered kon worden. Dus de boodschap was heel goed, was niets verkeerd. Maar hoe wist het Paulus dat er een demonische geest daar? Hoe? Onderscheiden wat? Onderscheiden van de geest. Ja? Nu, onderscheiden van de geest betekent een bewustzijn van aanwezigheid van demonische geesten. Dit betekent niet onderscheid, maar onderscheid van demonische geesten. Paulus spreekt hier in 1 Korintiërs 12 over onderscheiden van de geesten. Van geesten, ja? Het is niet de gave van onderscheid. Omdat bestaat niet de gave van onderscheid in de Bijbel. Nu, natuurlijk, we moeten wel een onderscheid kunnen maken tussen goed en slecht onderricht. Ja, zien we in Handelingen 17. We moeten een onderscheid maken tussen goed en slecht gedrag. Ja, Hebreeuws 5. En Gods wil kunnen wij onderscheiden. Ja, moeten wij onderscheiden. Maar heeft niks te maken met de gave van onderscheid. In de Bijbel bestaat niet de gave van onderscheid. Er is altijd gesproken over de gave van onderscheid van demonische geesten. Mensen nemen dit uit hun context en mensen zeggen dat ze de gave van onderscheid hebben. Maar eigenlijk, ze hebben enkel de gave van kritiek. Dat is niet de gave van onderscheid, dat is de gave van kritiek. Ik bepaal, ja, ik kan overoordelen wat deze persoon zegt. Omdat ik heb de gave van onderscheid. Dat heeft niks te maken met dat. De gave betekent dat God jou toont door zijn geest, door de Heilige Geest, dat een demonische geest aanwezig is en je moet hier ervan bewust zijn. Dat is de gave van onderscheiden van demonische geesten. Het heeft niks te maken met onderscheid. Zeer belangrijk. Ja? Een beetje verder, profetie. 1 Korintiërs hoofdstuk 14. Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de geest. Nog een keer, de gaven van de geest, ja? Het is niet geestelijke gaven, maar de gaven van de geest. Vooral naar die van de profetie. Waarom profetie? Alle gaven zijn belangrijk, ja? Genezing, geloof, dienstbaarheid, geven, administratie, leiderschap, allemaal zijn belangrijk. Maar waarom Paulus zegt hier, vooral na die van profetie. Waarom? Denken jullie profetie is meer belangrijk dan die andere? Pablief? Dat is openbaring van God. Wat denken jullie? Is meer belangrijk profetie dan die andere gaven? En waarom zegt Paulus, maar vooral naar die van profetie? Ja, ik wil profetie, omdat Paulus zegt, dat is belangrijker. Omdat in Korinthe was belangrijker. Oh, iemand heeft goed gedaan. Zijn thuiswerk gedaan. Als jullie denken aan profetie, ja, iemand zegt, ja, ik kan profeteren, of spreken we over profeteren, profetie, we weten, dat is een term die vaak is gebruikt in kerk en soms misgebruikt in kerk, en veel mensen zijn bang van die woord profetie. Wat denken jullie, wat komt in jullie gedachten als jullie horen profetie? Een geheim. Een woord van God. Wat blieft? Een gave van God. Ja, dat is een deel van de gave van de geest. Ja. Toekomst. Iemand anders? Jawel, moet niet. Die moet wel Nathalie, maar. Profetie is een boodschap van bemoediging van God door een persoon tot een persoon. Nu, wanneer ik het woord profetie gebruik, dan verwijs ik het niet hoofdzakelijk naar de voorspelling van de toekomst. In het Oude Testament was profetie dikwijls voorspellend en werd gesproken in de naam van God. Dat was in het Oude Testament, ja. Het volk van God werd opgeroepen om zich te bekeren, ja, van hun zonden, of ze zouden Gods toorn voelen. Dat is al de profeten van het Oude Testament, dat was de boodschap, ja. Nu, als we vandaag kijken, voor die soort profetie, we hebben de Bijbel. Ja, we moeten niet meer profeteren over bekering. Over Gods toorn. We hebben de Bijbel. Die Bijbel zegt duidelijk dat wij moeten bekeren, anders we zullen Gods toorn voelen in ons leven. Ja? Dus we hebben de Bijbel. Een eenvoudige definitie zou zijn, spreken in de plaats van een andere. Exodus, hoofdstuk 7. Vers 1. Maar de Heer zei tegen Mozes, ik zal ervoor zorgen dat je als een God voor de farao staat en je broer Aaron zal je profeet zijn. Ja? Het spreekt niks te maken met de toekomst. Ja? Het spreekt over iemand spreken in de plaats van een anderen. Ja? En het woord van God spreken, niet jouw eigen woord, maar de woord van God spreken. Dat is profetie. En in hoofdstuk 14 van 1 Korintiërs wenst Paulus dat iedereen zou kunnen profeteren. In vers 5. U zou willen dat u allen, ja, maakt deel uit van allen, ja. Dus zegt Paulus, ik zou willen dat u allen in klanktaal kon spreken, maar ik wil nog liever dat u profeteert. Nog een keer. Meer belangrijk dan die anderen. Waarom? De gemeente in de gemeente in Korinthe was niet zo'n goede gemeente. Het was echt een slechte gemeente. En alle gelovigen streefden naar de meest boeiende gaven. Zoals wonderen en tongentaal en genezing. Ja? En daarom zegt Paulus, het is de Heilige Geest die zij geeft zoals hij wilt. Omdat het niet alleen physische Sicht der Menschen waren, die Genesungen und Wunder nötig hatten in die Gemeinde. Maar ook gewone Menschen, die unmutigend, depressiv und in der Put zaten. En daarom Paulus zegt, en deze mensen werd verwaarloosd. En het is de gave van de profetie die de gemeente helpt om heilig leven te leiden. Troost heeft kracht en wees terecht. Dat is de gave van profetie. En Paulus zegt, dat is nodig ook in deze gemeente. Toen Paulus schreef over profetie aan de gemeente in Korinthe, verwees hij naar een spreken die goddelijk geïnspireerd. Om anderen te onderrichten en te versterken. Profetie is in menselijke woorden uitspreken wat God spontaan in jouw gedachten heeft gebracht. Profetie is niet gebaseerd op persoonlijke inzicht of intuïtie. Profetie heeft veel minder te maken met voorspelling als wel met verklaring van Gods woord. Bijvoorbeeld, iedere keer we samenkomen en ons leven delen, dan spreekt God tot ons hart. En kan Hij ons een boodschap of een woord openbaren dat de anderen zullen bemoedigen. En dat is profetie. Wanneer je neemt wat je van God hebt ontvangen door de Heilige Geest en het gebruikt om het geloof van een andere op te bouwen. Ik wil jullie eraan herinneren dat alle gaven van het Nieuwe Testament is voor dienstbaarheid ten aanzien van Gods kinderen. Het is niet over mezelf, maar is voor de anderen op te bouwen. Mensen gebruiken soms profetie als rusten voor hun eigen mening. Geef je mening aan iemand, maar misbruik God daar niet in. God zegt zo moet het doen. Profetie heeft betrekking op bemoedigen. God is een bemoediger en niet een onmoediger. Het woord bemoedigen betekent dat je moed in iemand brengt. Ja? En onmoediging is net dat je de moed uit iemand wegneemt. 1 Korintiërs 14, vers 31. Je kunt ieder op je beurt profeteren, zodat ieder van u kan worden onderwezen en bemoedigd. En in hoofdstuk 12, vers 3. Daarom zeg ik u, in 14, vers 3. Maar iemand die profeteert, spreekt tot mensen. En wat hij zegt is opbouwend, troostend en bemoedigend. Dat is de rol van de profetie. Nu, ik zal een voorbeeld geven. Wat betekent profetie vandaag in onze christelijke context? Denk over dat ik kom samen met iemand en begin om te delen van ons leven, van ons geestelijke leven, van ons christelijke leven. En die persoon begin om te zeggen, kijk, Mijn christelijk leven is niet zo goed. Is een catastrofe. Is moeilijk. Ik heb geen tijd voor dat. Ik heb niet meer tijd voor God. Ik bid niet meer, omdat ik kan niet meer. Dus ik ben echt down. Ik ben in de put. Ik kan niet meer. Ja? En dan ik kom als een goede herder, een goede christelijk herder, zeg, kijk, ik zal voor jou bidden. En laten we samen bidden en zien wat God kan jou helpen. En ik begin om te bidden voor die persoon. En ik denk aan zijn leven. En op die moment, God geeft me een woord of een woord van het Bijbel of een beeld. Bijvoorbeeld kan zeggen, weet je, ik heb gisteren aan denken voor een voorbeeld, dus het kwam niet nu, maar het was van gisteren. En komt een beeld naar mij in mijn gedachten en zegt, je geestelijke leven is gelijk als een pompstation. God heeft mij die beeld gegeven, zo'n pompstation. Je bent druk bezig aan zoals een auto rijden. En op het moment kom je de auto om te tanken. Je tankt en dan ga verder. En het is hetzelfde als met je leven. Je bent altijd bezig, maar je moet soms op rust komen en tanken van de Heilige Geest, van uw woord, van God, en dan ga verder met uw leven. Begrijpen jullie? Ja? Zo is gewoon een voorbeeld. Maar die voorbeeld kan van de Heilige Geest komen op die moment voor die persoon om te bemoedigen. Snap je? Het is niet iets dat we moeten denken over de toekomst. Het is gewoon een woord van God gekregen of een beeld van God gekregen die past heel goed bij zijn situatie. En die persoon kan gemakkelijk bemoedigd worden door die beeld, door die woord van God. En dat is profetie. Dat is profetie. We hebben deze week een e-mail gekregen van iemand, en ik denk meest van jullie gekregen, over iemand heeft gedroomd, of een visie, ik weet het niet meer, over België. Hij spreekt over een anaconda en een kasteel. Het was een kasteel. Die persoon heeft zo een visie van God gekregen over de situatie bijvoorbeeld van geestelijke leven in België. Ik heb geen gaven van profeteren of ik kan niet interpreteren. Ik heb deze niet. Maar als ik zo'n droom heb, zegt, ik heb het zo'n rare droom. Ik heb gisteren anaconda en kasteel. Dat is mijn eerste reactie. Ja? Maar voor die persoon was een woord van God gekregen over de situatie. En met die woorden kan mensen bemoedigen aan om nog een keer te denken over de situatie, over hun geestelijke leven. En dat komt een woord van God die openbaar en bemoedigen mensen aan. En dat kan zeggen, dat is een profetie. Dat is een visie van God die je krijgt voor iemand om te bemoedigen. Jezus was in staat om alle dingen te doen zoals beschreven in de Bijbel, omdat de Geest van God op hem was. En de Bijbel zegt dat dezelfde Geest die op Jezus was, ook in ons is. Dezelfde Geest wil in jou en door jou werken. Waarom? Om het verhaal van Jezus verder te dragen. En hoe doen we dit? Door de gaven die we hebben ontvangen. Iedere morgen moeten wij zeggen, Heilige Geest, we gaan vandaag voor het Koninkrijk van God iets doen. Wat? Leiden, dienen, profeteren, genezen, geven, bemoedigen enzovoort zijn geen superkrachten die we gebruiken. Ons deel is natuurlijk, maar God doet de supernatuurlijke part. Paulus zegt, welke haven je ook hebt, stel je beschikbaar voor de Heilige Geest. En de Heilige Geest kan jou gebruiken voor een bepaald moment, om die haven te gebruiken. En de Geest zal je bekrachtigen en je haven gebruiken voor het doel van zijn Koninkrijk. En dat zijn momenten. Dat zijn momenten dat God opdacht en wonderlijk dingen doet door jou. Een moment waarin je voor iemand biedt en de Heer doet zijn supernatuurlijke deel en geneest iemand. Is niet een super kracht. Ik genees in de naam van Jezus. Nee, is de Geest die gebruikt je op die moment om die persoon te genezen. De enige ding is dat je moet openstaan voor de Heilige Geest. Voor die moment. Niet omdat je hebt superkracht om te genezen, maar omdat je je op dat moment beschikbaar hebt gesteld voor de Heilige Geest en hij je heeft gebruikt. Dat is de idee van profetie, van de gave van de Geest. Een woord kreeg je van de Heer om iemand te bemoedigen. De kern van de gaven is niet de gaven zelf. Nee. De kern van de gaven is de vrucht. Dat is de kern van de gaven. De vrucht. Wees dus niet angstig om over profetie na te denken. En het juiste gebruiken in je leven. Oh nee, ja, het is profetie. Genezing. Oh, dat is niet voor mij. Ik ben niet zo geestelijk. Hè? Ik ben niet zo heilig. Ik kan niet gebruiken. Paulus zegt in hoofdstuk 14. Er moet orde en correct gebruik zijn van de gaven. Je kan het gebruik van je gaven misbruiken. En dat is het probleem van vandaag. Wij zijn hier niet voor een gekke ervaring te hebben. En gekke dingen te doen. Maar voor het welzijn van het lichaam van Christus. En daarom moeten wij onze gaven gebruiken. In onze kerk. De vraag is hier niet wat de geest doet in mij. Natuurlijk doet veel in jou. Maar is meer wat de geest doet door mij. Voor iemand anders. En daarom zijn de gaven van de geest. Om te gebruiken. Voor iemand anders. Niet voor jezelf. Ik kreeg de gaven. Ik ben super power. Super Emil. Nee. Ik heb een gaven gekregen op die moment. Voor iemand. Te bemoedigen. Te helpen. Op te bouwen. Van de Heilige Geest. En dat is in de rol van de gaven van de Geest. Laten we bidden. God, dank je wel. Dank je wel dat wij hebben... We hebben uw geest die in ons woont. En wij kregen de gave van uw geest om de kerk op te bouwen. En mensen rondom ons te helpen. En mensen rondom ons te bemoedigen. En dank u wel, Heer Jezus. Dank u, Jezus, voor iedereen van ons. En dank u wel dat iedereen van ons krijgt een gave om deze kerk te dienen. En uw koninkrijk te dienen. Zegen ons en help ons om te zien hoe kunnen wij... onze gaven gebruiken in deze kerk. Help ons om te ontdekken onze gaven en te gebruiken voor onze kerk. Dank u, Jezus, in uw naam. En natuurlijk, we bidden voor dinsdag, voor de Rode Duivels om te winnen. Amen. Amen. Nu, mijn vraag is...